Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen van Psalm 5 op deze biddag. Bidden we met deze psalm of de Heere naar ons luistert, ook naar onze overdenking in ons hart, of een kort gebed dat we tot u, tot God opzenden. Neem Heer mijn bange klacht ter oren. En het tweede vers, sla iedere zucht, mijn hart ontgleden, opmerkend ga. We zingen van Psalm 5, de versen 1 en 2. Nadat we geluisterd hebben naar de 10 geboden en de samenvatting daarvan, zingen van Psalm 79 het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Psalm 79, het vierde vers. We luisteren deze morgen naar de wet van God, zoals die staan opgeschreven in Deuteronomium 5. En God sprak het volgende. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw dienaar en uw dienares rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heer uw God u van daar uitgeleid heeft met een sterke hand en uitgestrekte arm. En daarom heeft de Heer uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult geen overspel plegen. U zult niet stelen. En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste. Nog op zijn akker, nog op zijn dienaar, nog op zijn dienares, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus heeft gezegd, u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten we nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Trouwe Heere, grote God en Vader. Deze morgen willen we u samen aanroepen in ons gebed. U die de grote en de eeuwige God bent. Schepper van hemel en aarde. De Heilige Vader in de Heer Jezus Christus. En nu we vanmorgen op deze biddag bij elkaar zijn gekomen. Om ook als gemeente in de eredienst, in de kerk of thuis, u te zoeken, naar uw woorden te luisteren en uw Heilige Geest in onze harten te laten werken. Ja, Heere, dat willen we van u vragen en verwachten. Dat u zelf ook met uw Heilige Geest spreekt. Dat u zelf uw woorden in ons hart brengt. En dat we daaruit leven. Dat we gaan luisteren, gelovig. Dat we ons tot u bekeren. Dat we u mogen kennen en vertrouwen met heel ons hart. En dat hebben we niet van onszelf. In geestelijk opzicht zijn we van nature dood en machteloos. Heere, maar waar uw woord klinkt, daar gebeuren wonderen. En u roept ons, opdat we leren vertrouwen, leren zoeken en luisteren naar u. En we bidden dat u dat ook vanmorgen wilt geven. Schenk ons de geest van de gebeden, dat we in afhankelijkheid zullen leven. Dat we ook vrijmoedigheid mogen kennen om tot u te naderen met alles wat ons hart bezighoudt, met alles wat we nodig hebben voor lichaam en ziel. Heere, dat we het zo voor u mogen neerleggen en van u ook barmhartigheid en hulp verwachten. Leer ons dat geloof. Schenk zo dat gebed in onze harten. Voor ons eigen leven, voor elkaar, voor allen die ons lief zijn. Ook voor deze wereld, in al zijn noden, in alles wat er aan de hand is. Maak uw kerk, ook uw gemeente, hier in Kerkwijk, de Wijnen Nederhemert, tot een biddende kerk. Opdat juist daarin het getuigenis blijkt dat wij een God mogen hebben, van wie we zoveel ontvangen. Van wie we het heil verwachten. U beleiden we ook onze zonden vanmorgen, Heere. Want wanneer we komen voor de troon van uw genade, u de heilige God, dan zien wij ook dat we bevlekte mensen zijn. Als het licht van uw woord op ons leven valt, dan moeten we toch erkennen in de schuld te staan bij u. En ook wanneer we willen bidden voor gewas en arbeid, Heere, kunnen wij niet pleiten of ons beroemen op eigen werken of wijsheid. Dan moeten we erkennen afhankelijk te zijn van uw genade, van uw goedheid. Heere, we belijden dat we het zo vaak verwachten van onze eigen deskundigheid, van onze ervaring, van onze wijsheid, van onze krachten, van allerlei menselijke middelen en maatregelen. In het dagelijks werk of op school. Of ook in de bestrijding van het coronavirus. U belijden we, Heere, dat we er zo makkelijk in meegaan. Om te denken dat we als mensen de dingen in onze hand kunnen zetten. Vergeef ons het ongeloof. Vergeef ons de afgoderij daarin. Vergeef ons het verkeerde vertrouwen. En wilt u ons daarvan bekeren? En leren om u als God te eren en als de Heere ook te erkennen en te dienen. U beleiden we dat we ook als kerk en als gemeente zo makkelijk met de wereld meegaan. In de manier van ons denken, in ons praten, in onze levenswijze. Wilt u ook dat ons genadig vergeven, ons reinigen en heiligen, opdat we een toegewijd leven aan u zullen leiden. Heere, schenk zo uw genade. Wilt u ook uw barmhartigheid tonen over ons volk en ons land. Dat u daarin met uw Heilige Geest krachtig werkt. Dat mensen tot bekering komen. Dat uw geboden worden geacht en daarna geluisterd. U willen we zo bidden om uw zegen voor deze dienst, dat u ons nabij bent met uw Heilige Geest. En we bidden ook voor de kinderen op de basisschool De Rank, die gewoonlijk ook de ochtenden van de biddend dankdag in de kerk zijn, maar door de omstandigheden op school stilstaan bij de biddag. om daar ook uit het Bijbelgedeelte te lezen en te horen wie u bent. En wij bidden dat u hen ook zegent, de kinderen die er zijn op de school, ook de leerkrachten en anderen die verbonden zijn in bestuur of als personeel. Wilt u, Heere, hen zegenen en geven dat ook vanuit de Bijbel de kinderen mogen leren om de Heer Jezus Christus nodig te hebben, lief te hebben en naar zijn woord te luisteren. Zegen dat ook deze morgen tot eer van uw grote naam. Zo leggen we dit voor u neer. En dat doen we in het gebed. In de naam van Jezus Christus. Amen. We gaan vanmorgen lezen in het Oude Testament uit het Bijbelboek Nehemia in hoofdstuk 2. Nehemia 2, vers 1 tot en met 10 en vers 18 tot en met 20. Nehemia 2, vers 1 tot en met 10 en dan ook nog de laatste versen van dit hoofdstuk. En vanuit de Bijbelgedeelte zullen we stilstaan bij een kort gebed van Nehemia. Maar in het eerste hoofdstuk heeft Nehemia ook gebeden. En daar merken we dat hij ook een langere tijd heeft gebeden, heeft gevast. En daar lezen we ook een groter gebed, een langer gebed van Nehemia. En de laatste woorden uit dat gebed lees ik ook eerst. Dus Nehemia 1, vers 11. Dat is het laatste stukje van zijn gebed. En dan lezen we verder in hoofdstuk 2. Nehemia 1, vers 11. Daar zien we hoe dat eerdere gebed Nehemia afsluit. Och Heere, laat uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaar en op het gebed van uw dienaren die er vreugde in vinden uw naam te vrezen. Doe uw dienaar vandaag toch slagen en geef hem barmhartigheid bij deze man. Ik was namelijk de schenker van de koning. Het gebeurde in de maand Nisan in het 20e jaar van koning Artaxasta, toen er wijn voor hem gereed stond, dat ik de wijn nam en aan de koning gaf. Nu was ik nooit in zijn tegenwoordigheid verdrietig geweest. Toen zei de koning tegen mij, waarom staat uw gezicht zo verdrietig, terwijl u toch niet ziek bent? Dit is niets anders dan hart en pijn. Toen werd ik heel erg bevreesd. Ik zei tegen de koning, mogen de koning in eeuwigheid leven. Waarom zou mijn gezicht niet verdrietig staan als de stad, de plaats van de graven van mijn vaderen, verwoest ligt en zijn poorten door vuur verteerd zijn? De koning zei tegen mij, wat verzoekt u dan? Toen bad ik tot de God van de hemel en zei tegen de koning, als het de koning goed dunkt en als uw dienaar u welgevallig is, dat u mij dan naar Juda stuurt, naar de stad met de graven van mijn vaderen, zodat ik die weer op kan bouwen. Toen zei de koning tegen mij, terwijl de koningin naast hem zat, hoe lang zal uw reis duren en wanneer zult u terugkeren? Het was goed in de ogen van de koning. Hij liet mij gaan toen ik hem een bepaalde tijd opgegeven had. Verder zei ik tegen de koning, als het de koning goed dunkt, laat men mij dan brieven geven voor de landvoogden van het gebied aan de overzijde van de rivier, dat zij mij doorgang verlenen totdat ik in Juda ben aangekomen. En een brief voor Asaf, de bewaker van het kroondomein dat de koning heeft, dat hij mij hout geeft om een zoldering te maken voor de poorten van de burcht die bij het huis van God hoort, voor de stadsmuur en voor het huis waar ik naartoe zal gaan. En de koning gaf ze mij, omdat de goede hand van mijn God over mij was. Toen kwam ik aan bij de landvoogden van het gebied aan de overzijde van de rivier en gaf hen de brieven van de koning. De koning had legerofficieren en ruiters met mij meegestuurd. Toen Sanballat, de Horoniet, en Tobia, de Ammonitische dienaar, dat hoorden, was het volstrekt kwalijk in hun ogen dat er iemand gekomen was om het goede te zoeken voor de Israëlieten. Vervolgens gaat Nehemia naar Jeruzalem toe. Hij bekijkt hoe de situatie is. En dan spreekt hij ook met de Joden, de priesters en de edelen daar. En we lezen verder bij vers 18. Vers 18, en ik vertelde hun over de hand van mijn God die goed over mij geweest was, als ook de woorden van de koning die hij tot mij gesproken had. Toen zeiden zij, laten wij opstaan en gaan bouwen. En ze grepen moed voor het goede werk. Maar Sanballat, de Horoniet en Tobia, de Ammonitische dienaar, en Gesem, de Arabier, hoorden dit en bespotten en verachten ons. Ze zeiden, wat is dit voor iets wat u doet? Wilt u tegen de koning in opstand komen? Toen gaf ik hun antwoord en zei tegen hen, de God van de hemel, hij zal ons doen slagen en wij zijn dienaren zullen opstaan en gaan bouwen. Maar u hebt geen deel, geen recht en geen herinnering in Jeruzalem. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Als kerntekst voor de preek noem ik uit Nehemia 2, vers 4b. Het tweede gedeelte van vers 4. Toen bad ik tot de God van de hemel. We merken hier in deze geschiedenis en in het Bijbelgedeelte ten eerste een groot verlangen. In de tweede plaats een kort gebed. En ten derde een bemoedigende ervaring. Dus een groot verlangen, een kort gebed en een bemoedigende ervaring. We zullen eerst zingen van Psalm 74, vers 2 en 3. Dat ook gaat over de trieste situatie van het land en de stad in Israël, dus Jeruzalem. Psalm 74, vers 2, herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. En vers 3, ruk spoedig aan, verdubbel uw schreden. Waarmee de hulp van God wordt ingeroepen. Psalm 74, vers 2 en 3. Gemeente, als u ziet dat iemand verdriet heeft, denkt u dan ook, wat is er aan de hand? Je zou willen weten, wat heeft die man zo geraakt? Of wat zal er met die vrouw zijn gebeurd? Misschien kunt u wel iets voor hem of haar betekenen. Jongens en meisjes, kennen jullie die kleine plaatjes op een mobiel? Je hebt ze vast wel eens gezien, van die hele kleine plaatjes. Op de telefoon van je vader, op de telefoon van je moeder. Vaak zijn ze geel, van die mini plaatjes, dat zijn emoties. En daarmee kun je laten zien of je blij bent, of boos, of moe. En als je dat wil laten zien, is dat dan een plaatje van een hand? Of is dat een plaatje van een schoen? Nee. Nee, dat is dan een plaatje van een hoofd, van een gezicht. En het ene gezichtje, dat kijkt verdrietig. En het andere gezichtje, dat kijkt vrolijk. Dat zien jullie toch ook, als je naar mensen kijkt. Aan hun gezicht, dan kun je zien of ze boos zijn, of dat ze blij zijn. Nou, het gezicht van Nehemia, dat staat verdrietig. En dat is de koning opgevallen. Hij ziet het. En dan vraagt hij aan Nehemia, wat is er aan de hand? U hebt zo'n droevig gezicht en dat is anders nooit zo. U bent toch niet ziek? Nee, er moet iets anders aan de hand zijn. Wie is dat dan, Nehemia? Nou, dat is een Joodse man die werkt op het paleis. Ja, in Susan. Dat is de hoofdstad van het grote rijk, het grote land Perzië. Lang geleden was er in Israël oorlog geweest en de Joden hadden verloren. En toen zijn er heel veel mensen gevangen genomen en meegenomen naar het land van de vijand, heel ver weg. En daarom woont Nehemia nu daar. Heel ver weg was zijn eigen land, in de burcht Susan. Hij heeft een hoge baan gekregen. Hij is de schenker van koning Artaxasta. En dan schenk je niet alleen de wijn in, maar dan ben je ook vaak dicht in de buurt van de koning. Je hoort wat hij zegt. En de koning die bespreekt belangrijke zaken. En dan zegt Artaxasta vaak ook die koning, zeg Nehemia, wat vindt u er eigenlijk van? Dat is Nehemia. En 3 maanden geleden heeft hij bezoek gekregen. Uit Jeruzalem. Uit het land van zijn voorouders. En Nehemia hoorde toen wat voor een puinhoop het daar was. Het ging heel slecht met Jeruzalem. De stadsmuren waren nog steeds kapot. De poorten verbrand. De mensen waren arm en ze worden geminacht. En dat is al heel lang zo, 140 jaar. Het moet er verschrikkelijk uitzien. Ja, daar ben je toch niet veilig? Als de muren in puin liggen en de mensen blijven arm en hun vijanden lachen erom. Toen Nehemia het hoorde, schrok hij ervan. Het is wel heel erg. Hij moet ervan huilen. En hij laat zijn eten staan. En hij drinkt niet meer dan nodig is. Hij gaat vasten en bidden. Waarom heeft hij hier zoveel verdriet om? Nou, gemeente, dat is zijn grote liefde voor Israël. Voor het volk van God. Zelf heeft hij het wel goed. Hij is in het paleis van de koning. Met een mooie baan. hij treurt. Omdat zijn broeders het zo moeilijk hebben. Hij treurt omdat hij zoveel houdt van de stad Jeruzalem. Dat is toch de stad van God. En daar woont zijn volk. Maar het ligt in puin. En er is veel armoede. Nehemia is geschokt. En hij heeft ervan gehuild. Maar hij ging ook bidden. Bidden tot de God in de hemel. Want daar, hoog in de hemel, daar woont de Heere. Die luistert naar het gebed. Die zal toch zeker wel raad weten. Die kan ons helpen in alle nood. De nood drijft Nehemia tot bidden. De nood waarvan hij heeft gehoord. Die hij zelf ook voelt. Die hem zo treurig maakt. En uit de nood roept hij de Heere aan. Toen hij hoorde van die ellende. Dat dat tot hem doordrong. Toen begon hij te bidden. Ootmoedig en aanhoudend. Wat is de noodgemeente die u ertoe drijft om te bidden? Waarom zou je om ontferming smeken wanneer je niet iets nodig hebt? Wanneer je ellende niet kent? Misschien is er een gemis. Hebt u een zorg? Je werd geconfronteerd met een ziekte. Misschien bracht de crisis u in de problemen. Wat is eigenlijk onze grootste nood? Wat hebben we het hardste nodig? De grootste ellende is dat we God hebben verlaten. Dat we zijn wetten hebben overtreden. Dat we zijn naam hebben onteerd. Misschien met leugens. Of met egoïsme. Of afgoderij. En wat zijn we weinig vervuld van de Heere in ons dagelijks bezig zijn. Vervuld van God in ons praten en denken, doet dat je geen pijn? Maakt het u niet verdrietig? Ga met uw nood tot de Heere in ootmoedig gebed. Roep hem aan om genade. De Heere alleen kan u redden. Hij alleen zal ons leren om ook in zijn wegen te gaan. Toen Nehemia ontdekte hoe groot de ellende was, begon hij voor Jeruzalem te bidden. Met belijdenis van schuld. Pleitend op Gods trouw. Hoe moet dat toch? En het hield hem dagen bezig, weken, maanden, dat de Godstad er zo triest en hopeloos bij ligt. Tussen hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 zit een maand of drie. En Nehemia bidt. Maar hij ziet nog niets gebeuren. Hij moet wachten. Hij leert uitzien naar verhoring. Het laat hem niet los. En ondertussen ontstaat er een plan. Juist hij, de schenker van de koning, hij kan iets doen. Hij bedenkt hoe dat aangepakt zou moeten worden. En wat je daarvoor allemaal nodig hebt. Nou kunnen wij zeggen, nou Nehemia, dat is wel een goed organisator. Als je nou dat hele boek leest, dan merk je dat wel. Hij heeft er verstand van. Hij is ook wel handig. Hij denkt strategisch. Het is niet voor niets een adviseur van de koning. Hij is deskundig en daadkrachtig. Maar de Bijbel laat zien. Voor alles is Nehemia een man van gebed. Ja, in die maanden kun je denken, wanneer gaat er iets gebeuren? Maar er gebeurt iets. Er rijpt een plan. De Heilige Geest die doet hem nadenken en die laat hem beseffen dat hier een taak voor hem ligt. En hij voelt zijn roeping als de aangewezen persoon. Niemand van de Joden komt zo dicht bij de koning als Nehemia. Hij zit in de positie om echt iets te ondernemen. Om de vergunning te vragen. Om materialen te regelen. Om met gezag dat werk in Jeruzalem aan te sturen. Ja, Nehemia beseft dat hij het niet bij bidden alleen kan laten. Dat hij ook zelf in actie moet komen. En dat wil hij ook wel. Hij wil wel met liefde een steentje bijdragen. Als hij gelegenheid krijgt om zijn plan te delen met koning Artaxasta, dan blijkt dat hij precies weet wat hij wil. En hoe hij het moet aanpakken. Dus gemeente, in dat biddende leven heeft de geest van God zijn gedachten geleid. En de Heilige Geest deed een plan ontstaan. Om met een groot verlangen iets te doen voor de Heer. Iets te mogen doen voor die oude stad Sion, voor het volk van God. Want Nehemia wil niet alleen koning Artaxasta dienen. Hij wil een dienaar zijn van de Allerhoogste God, van de Koning der Koningen, boven alle aardse machten. Ja, dat is voor het ware geloof het mooiste. Het geloof verlangt om onze God te dienen en te eren. En om zich in te kunnen zetten voor zijn koninkrijk. Verlangt u ook om voor de Heere te leven? Een wedergeboren christen kent een groot verlangen. Om in heel het leven God te eren. Om van dag tot dag zijn goede wil te doen. Want dat moet juist blijken in het gewone leven. Dat je je werk trouw en ijverig uitvoert. Dat je in liefde zult omgaan met de mensen om je heen. Dat je rechtvaardig bent. Dat je wilt inzetten voor Gods koninkrijk. Wanneer de koning aan Nehemia vraagt wat hij wil, dan is het antwoord: stuur mij naar Juda. Ja, dat komt niet opeens zomaar bij hem op. Dat verlangen dat is gegroeid tijdens zijn bidden. De bereidheid om dat grote en dat moeilijke werk te doen, om naar Jeruzalem te gaan voor de herbouw van de muren. Het is wachten, wachten op de gelegenheid. Want in hoofdstuk 1 merk je al iets van dat plan en merk je al iets van dat verlangen. Aan het einde van dat hoofdstuk. Maar dan duurt het nog 100 dagen, zo ongeveer. Voordat de gelegenheid zich voordoet. Een geschikt moment om zijn verzoek te doen aan de koning. We stonden stil bij een groot verlangen. Ten tweede een kort gebed. In hoofdstuk 2 lijkt er een feest of iets dergelijks aan de gang te zijn. De koningin is ook aanwezig bij de koning. Er wordt wijn geschonken. En Artaxasta die kijkt de schenker eens goed aan. Wat ziet Nehemia er treurig uit? Dat is hij niet van hem gewend. En dat past toch ook niet bij zo'n gelegenheid? De koning vraagt wat er aan de hand is. Waarom staat uw gezicht zo verdrietig? Ik zie het. Er is iets aan de hand. En u bent niet ziek. Dus er zit iets hoog bij u. Wat is dat? Nehemia schrikt ervan. Hij wordt bang. Heel erg bevreesd. Hij staat te trillen op zijn benen. Want nu is het moment. Nu moet hij het vertellen. En als het nu maar goed gaat, want anders valt zijn hele plan in duigen. Het is spannend. Heel spannend. Ja, misschien wordt koning Artaxasta wel boos. Op een feest van de koning mag niemand treurig kijken. dat zou zijn plezier kunnen bederven. En als de koning dan boos wordt, nou, dan kan Nehemia zomaar zijn baan kwijt zijn, of nog erger, dat hij wordt gestraft, dat hij wordt omgebracht, de Oosterse machthebbers. Ja, als je in ongenade viel, je wist maar nooit. Dan waren ze hard en wreed. Hij heeft een gunst van de koning nodig. In Nehemia 1 vroeg hij daar immers om. Aan God, geef mij barmhartigheid bij deze man. Dat is toch wel het spannende. Dat Artasasta niet boos wordt, maar dat hij vriendelijk is. Dat hij mij een gunst wil verlenen. Daar hangt zoveel van af. Of de koning wil meewerken. En dat lijkt voor Nehemia het spannendste moment. Hij had er de Heere wel om gebeden, maar was toch ook nog bang. Ja, dat kan. Je wist het toch nooit. Hij heeft wel gebeden. Ongetwijfeld oprecht gebeden, in geloof, in vertrouwen. Nehemia is echt een gelovig man, dat merk je steeds. En toch, nu is alle zorg niet onmiddellijk verdwenen. En zo kan het ook gaan in het leven. De ene keer krijgt iemand op het gebed heel veel rust. En de andere keer, dan blijft het toch nog erg spannend. We moeten maar voorzichtig zijn om daar één regel van te maken. De omgang met de Heer in het gebed, dat is iets levens. Iets wat niet altijd hetzelfde is. De ene keer krijg je veel rust. De andere keer merk je toch nog je spanning. Het gebed is ook iets wat steeds beoefend moet worden. Nehemia, ja, die had dus een hoge positie. Hij wist goed hoe hij het wilde aanpakken. Maar hij is niet overmoedig. Het is geen man die denkt, ik zal die klus wel eens even klaren. Steeds zendt hij weer een gebed op om hulp. Misschien weet u ook wel wat u te doen staat. Bent u in uw vak goed opgeleid? Hebt u veel ervaring in uw dagelijks werk? De boeren weten hoe ze voor het vee moeten zorgen, hoe ze het land moeten bewerken. En je denkt, nou, dat komt dit jaar ook wel weer goed. Of, hoe hebt u daar de Heere voor nodig? Wij mensen, wij kunnen plannen maken, ik wil het zus doen, of ik ga het nu eens dat ondernemen. En zo gaat het in allerlei soorten van werk. Je ziet dat iets nodig is, je ziet mogelijkheden, je begint eraan. Of als jongere een opleiding, een baan, een project. Het gevaar is groot dat wij zomaar denken, nou, dat zal ik eens even doen. Het zal wel lukken. Ik zal dit seizoen weer een mooi product leveren. Ik zal voor een goede opbrengst zorgen. De jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid. Zet ons stil. Wacht eens even. Zullen we de handen niet vouwen? Zullen we niet vragen of de Heer ons helpt? Elke keer weer. Omdat we zijn zegen nodig hebben. Als Nehemia de koning heeft verteld over die stad van zijn voorgeslacht, hoe triest hij erbij ligt. Dan vraagt Artasasta wat hij wil. Wat verzoekt u dan? Wat wilt u mij vragen? Ja, dit is een belangrijk moment. Een cruciaal moment, door de Heere gegeven. Maar nu heeft hij opnieuw de Heere God nodig. Dat hij hem de juiste woorden geeft. Dat ook zijn vraag goed zal overkomen bij de koning. En daarom bidt Nehemia opnieuw. Terwijl hij daar staat als schenker voor de koning. Hij kan niet even weggaan om een stil plekje te zoeken. Hoe doet hij dat dan? Jongens en meisjes. Wat denken jullie? Zegt Nehemia. Wacht even, koning. Ik wil eerst even bidden. Ik ga even weg, ik kom straks terug. Nee, Dat doet hij niet. Nehemia bidt in zijn hart, in stilte, heel snel, met een paar woorden. Eerder heeft hij al veel langer gebeden. Voor het gewone gebed, het dagelijks gebed, is rust belangrijk. Maar nu bidt hij heel kort in zijn hart. Voor het gewone dagelijks gebed heb je een rustige plek nodig. Dat je de tijd ervoor kunt nemen om de Heere te zoeken. Maar soms heb je iets waarvoor je tussendoor bidt. Misschien jullie ook wel als kinderen. Als je iets niet fijn vindt of moeilijk. Dat je met je hart zegt, Heere God, wilt u mij helpen? Dat het goed zal gaan. En zo mag je een biddend leven leiden. En bij tijden zeg je het in je hart met je ogen open. O Heere God, help mij toch. Geef me wijsheid. Of laat het lukken. Geef me de woorden nu. Red mij uit gevaren. Men noemt dat wel eens een schietgebed. Een roep naar boven in een moment van zorg, van nood. Nehemia zegt, ik bad tot de God van de hemel. Ja, van de hemel, want daar hoog verheven, in de hemel der hemelen, daar troont de almachtige God. Hij is de God der goden, de koning der koningen. Hij is de Heere der heren. Tot die God roept hij en bidt hij. De God van de hemel regeert over alle dingen. En wij mogen nu belijden, daar in de hemel, daar is Christus. Daar in de hemel, daar is Jezus Christus aan de rechterhand van de Vader en hij is onze middelaar. Hij is het die onze zonde bedekt. En nu zenden we onze gebeden naar de hemel waar Christus is. Vanwege hem moest Jeruzalem worden herbouwd. Omdat Christus daar zou komen, omdat Christus in de belofte haar redder is. In Jeruzalem zou de tempel herrijzen totdat Christus de offerdienst kwam vervullen met zijn eigen bloed. Wij bidden tot God, de God van de hemel, waar Christus onze voorspraak is. En waar hij als koning regeert om zijn kerk te bouwen en te beschermen. Van hem ontvangen we ook de Heilige Geest. Dat we onze God leren dienen. En onze God zullen eren met liefde. Van dag tot dag. We komen bij het laatste punt. We zagen een groot verlangen, een kort gebed. En een bemoedigende ervaring. Wanneer Nehemia de gelegenheid krijgt om de koning te vragen wat hij wil, dan weet hij heel goed wat er nodig is. Hij heeft er vast al vaker over nagedacht. Het is immers een gebedszaak geweest. En nu durft hij heel wat te vragen. Hij vraagt om de gunst van de koning. Dat hij verlof krijgt om naar Jeruzalem te reizen. Hij vraagt of hij brieven kan meekrijgen, een soort visum. Om de grens over te gaan, om in dat andere gebied het een en ander te kunnen doen. Of een soort koninklijk besluit over zijn bevoegdheid in Juda. Verder vraagt hij dat hij het hout van de koning mag gebruiken. Ja, het is heel veel wat hij durft te vragen. Wonderlijk. De koning die stemt er allemaal mee in. Nehemia mag gaan. Hij krijgt de steun van de koning. Hij krijgt volledige medewerking. Hij krijgt ook nog ruiters als bewaking. Wat heeft hij dat goed voor elkaar? Wat heeft hij dat goed voor elkaar? Nee, Nehemia klopt niet zichzelf op de borst. Telkens heeft hij de Heere gezocht in gebed, ook nog in dat gesprek in het paleis. En daarom geeft hij de Heere ook de eer, met name aan het einde van vers 8. De goede hand van mijn God was over mij. Hij merkt dat op. Zou dat ook niet behoren bij zo'n biddend leven? Als je tussendoor je oog op God slaat, om zijn hulp, om dan zijn goede hand ook op te merken in de zegeningen. Wanneer het voorspoedig gaat, voor de mensen die je helpen, voor de mensen die je goedgezind zijn. De goede hand van mijn God was over mij. En daarom kon het gaan gebeuren. In Jeruzalem kreeg Nehemia ook tegenstand. Maar hij bemoedigde de andere Joden met zijn eigen ervaring. Hij mocht de anderen daar, die er tegenop zagen, die dachten dat lukt ons nooit. Hij mocht vertellen over de hand van zijn God. Hoe hij had ervaren dat de Heere heeft geholpen, dat de Heere zijn gebed zo genadig heeft verhoord. En dan kan hij anderen aanmoedigen om niet bang te zijn voor tegenslagen, maar om aan het bouwen te gaan voor de Heere en biddend te leven. Vandaag is Nehemia's ervaring een aanmoediging voor u en voor mij. Leid een biddend leven met een volhardend gebed. Dagelijks, maar ook tussendoor. Telkens het oog omhoog en de Heere aanroepen. En zo leidt Hij onze weg en zo geeft Hij zijn zegen. Nu ook in ons dagelijks werk. Of in Gods hulp bij onze zorgen. Opmerken hoe de Heer het gebed hoort. Dat Hij wijsheid geeft. Dat Hij moed geeft. Of dat anderen ons tot steun zijn. Soms ook zo verrassend. Ja, zo leren wij biddend te bouwen. Zo gaan we ook vertrouwen krijgen. En dan gaan we in vertrouwen het seizoen weer tegemoet. De God van de hemel. Hij is onze hulp. Is dat ook uw ervaring? Wilt u hem zo ook aanroepen voor gewas en arbeid? De God van de hemel. Hij is onze hulp. En met zijn gaven mogen wij aan het werk gaan. Amen. We zingen van Psalm 121 het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Psalm 121, het eerste vers. Laten we nu samen de Heere aanroepen in ons gebed en hem bidden om zijn zegen ook voor het komende seizoen. Grote God, Vader, Zoon en Heilige Geest, u prijzen wij als de God van de hemel. U loven wij als die goede God die u trouw gedenkt, die in uw verbond zo bijzonder ook zorgt voor uw volk, het volk Israël, die zo bijzonder zorgt voor uw kerk, door het evangelie te geven, door ons ook de instellingen te geven van de rustdag, van de eredienst, van de ambten, van de onderlinge gemeenschap, in de liefde en zorg voor elkaar. Heere, u bent een grote genadig God. En u komt alle lof en eer toe voor wie u bent, de getrouwe, die in uw goedheid ook zich ontfermt over mensen in nood, die deze wereld draagt in uw geduld, die ons de belofte geeft van verlossing en eeuwig leven voor ieder die gelooft in de Heer Jezus Christus. U bidden wij aan. We bidden dat u ons ook aanziet in Christus, die aan uw rechterhand is, onze middelaar. Dat u onze zonde bedekt. Dat u ons redt van de grootste nood. Opdat ons leven niet wordt veroordeeld. Maar wij mogen weten door het geloof aangenomen te worden bij u. En vrij te zijn. Vrij van schuld en van de last. Om zo tot uw eer te leven. U bidden we om uw Heilige Geest. Dat u ons leert bidden. Een biddend leven leert leiden. Dat u ons opmerkzaam maakt op al uw zegeningen. Dat we daarvan mogen getuigen. Dat we uit eigen ervaring anderen kunnen aanmoedigen en bemoedigen. Om ook een biddend leven te leiden. Heere, sterk ons daarin. Ook in de komende tijd. Ook vanuit deze biddag. Dat we zo ons leven gestempeld mogen weten. Door afhankelijkheid en vertrouwen in u. U bidden we om uw zegen voor gewas en arbeid. Heere, wanneer het voorjaar komt en de zomer, dat u daarin ook uw zegen schenkt in de weersomstandigheden, in de groei op het land, in de vruchtbaarheid onder vee en, Heere, dat zo ook in de landbouw er goed gezorgd zal worden voor de aarde, voor de dieren, maar daaruit ook de opbrengsten mogen zijn ten goede van de mensen in het voedsel, in het heerlijke eten en drinken. Heere, voor het onderhoud van onze gezondheid, we bidden dat u daarin uw zegen schenkt, zodat de aarde ook het goede mag voortbrengen, tot onderhoud van de mensen en van de dieren, hier in ons land, voor onszelf. Wij bidden dat ook wereldwijd, ook op plaatsen waar armoede is, waar vaak misoogsten zijn of andere rampen de voedselvoorziening bedreigen. Wij bidden dat u ook daar uw hulp en zegen schenkt. U bidden we voor de boeren, wilt u hen helpen. En we danken u, Heere, voor het mooie land dat we hebben gekregen in Nederland. Mogen ze daar ook op hun werk doen en wilt u hen daarin zegenen. En als de bedrijfsvoering soms moeilijk is door allerlei maatregelen, wij vragen van u dat u ook agrarisch daarin wijsheid geeft aan uw hulp, opdat ze niet moedeloos worden, maar ook wegen vinden om hun werk te doen en hun taken te vervullen. U willen we ook bidden voor ieder die in deze samenleving zo zijn werk heeft. Wanneer mensen hun baan hebben, geef, Heere, dat mensen hun baan kunnen behouden, een baan kunnen vinden, dat ze daarin hun talenten mogen gebruiken. Geef daarvoor gezondheid en kracht telkens weer. Geef dat ze dat ook met toewijding kunnen doen. Dat we zo uw zegen ervaren, ook van dag tot dag in het werk. Wanneer we moeten samenwerken met anderen, mogen samenwerken. Dat het in goede harmonie kan gaan, dat mensen elkaar kunnen aanvullen met hun talenten. Geef dat er goede verhoudingen zijn tussen werkgevers en werknemers en collega's onder elkaar. Om zo ook daarin naar uw geboden te leven. Elkaar lief te hebben en te dienen. U bidden voor bedrijven die bijzonder getroffen zijn door de coronacrisis. We denken aan de horeca en de winkels en van alles wat eraan verbonden is. Heere, sterk de mensen die daarin een grote zorg hebben, voor wie het zo zwaar valt, de grote beperkingen die er voor hen zijn. Geef dat er mogelijkheden zijn om ook weer te verruimen en dat mensen toch hun bedrijf kunnen voortzetten, om zo ook hun inkomsten daaruit weer te hebben en dat mensen hun werk ook kunnen doen. Geef uw hulp en uw zegen daarin. Wees ons genadig, o God, ook in die dagelijkse bezigheden. U bidden we dat u ook de mensen in het onderwijs gedenkt. Geef wijsheid en hulp om onderwijs te geven. We bidden voor de studenten, voor scholieren, leerlingen op het middelbaar onderwijs, in het beroepsonderwijs, de kinderen op de scholen, de basisscholen. Geef hen hun hulp en kracht. In bijzonder bidden we voor leerlingen en studenten die deze tijd ook als heel zwaar ervaren door weinig contacten, andere vormen van onderwijs. Wilt u hen helpen om vol te houden, om toch ook goede resultaten te kunnen behalen. Wees hen daarin nabij. We bidden voor de mensen die in de zorg werken, in thuiszorg of in tehuis, in ziekenhuizen, andere medische banen die mensen hebben. Heere, sterk hen en geef hen wijsheid. Mogen ze zo ook mensen met een ziekte of met een handicap verzorgen en te hulp komen. Ook in deze tijd. En wilt u hen daarin ook moed en kracht geven. Dat ze hun werk toch ook met liefde en vreugde kunnen blijven doen. We bidden voor degenen die ziek zijn. Misschien wel langdurig of grote zorgen hebben. Mensen die ook nog gevolgen hebben van COVID. Wilt u hen helpen. Middelen zegenen, behandelingen. Maar ook nabij zijn met uw Heilige Geest. En rust en vrede geven in het geloof in uw beloften. Heere, gedenk zo ook de zieken. En degenen die met hen meeleven. Wilt u hen ondersteunen. U bidden we dat u de overheid ook wijsheid geeft om het land te regeren. Ook als er binnenkort verkiezingen zijn, bidden we dat u daarin uw zegen schenkt. Zodat mensen met wijsheid ook leiding kunnen geven. Maar dat ook uw geboden tot uitdrukking zullen komen in de wetten van ons land. Ontfermt u zich in al deze dingen over ons. Bewaar ons ook wanneer er gevaren zijn. In het dagelijks werk, in het leven. Gedenk de gezinnen, wilt u daar vrede en liefde geven. Wees ook met vaders en moeders in hun zorg voor de kinderen. Sterk hen, mogen ze ook daarin toch het beeld van u zijn. Om zo voor te gaan in de dienst aan God. Om biddend en bouwend in de eigen gezinnen bezig te zijn. Tot opbouw van uw koninkrijk. Tot vorming van kinderen en jongeren. Opdat ook die de weg met u leren gaan. Heere, hoor ons genadig. Niet om enige verdiensten van onszelf. Maar we mogen weten van uw goede hand. We mogen geloven in uw trouw. We mogen weten van de genade van de Heere Jezus Christus. En daarom leggen we al deze dingen voor u neer. In het vaste vertrouwen. U bent de hoorder van het gebed. We mogen met moed ook dit jaar ingaan, omdat u een God bent van genade en trouw. Zo bidden wij dat in Jezus Christus. Amen. We gaan zingen van Psalm 69, het 14e vers. Geen hemel, aard en zee vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Psalm 69, vers 14. Ga u weg in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.